Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is maandag 22 april en het nieuwste klimaatrapport is dramatisch. De titelstrijd in het voetbal ligt helemaal open. En een Belgische haalde brons op het EK meeuwenschreeuwen. Maar in deze Insider hebben we het over de schimmige wereld achter het populaire merk Brandy Melville. Een verhaal van fast fashion, racisme en seksisme. Mijn naam is Saar van Olme en dit is The Insider.
Ik ben Annemarie en ik ben 17 jaar.
Ik ben Lucia, ik ben 17.
Ik ben John, ik ben ook 17.
Ik ben Sophie en ik ben 16.
Ik ben Charlotte en ik ben 15 jaar.
Ik zie dat je een zakje bij hebt van de Brandy, maar ik vraag wat je hebt gekocht.
Ik heb een t-shirt gekocht bij de Brandy.
Ik heb net voor de zomer al een witte croptop gekocht.
Ik heb twee broekjes gekocht voor de zomer.
Je hoorde hier een aantal jonge vrouwen die net gingen shoppen bij Brandy Melville. Het is klank van onze jonge reporter Florence Francis. Jij bent naast reporter ook gewoon lid van die Brandy Melville-generatie. Dag Florence.
Dag Saar.
Bij ons zit ook reporter bij Nieuwsblad Arthur de Meijer. Je hebt een stuk geschreven over Brandy Melville.
Dat klopt, inderdaad.
Yes, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Maar misschien moeten we kort even beginnen met het merk even te schetsen. Brandy Melville. Wat voor merk is dat eigenlijk?
Dat is een fast fashion merk, oorspronkelijk uit Italië, maar pas doorgebroken nadat het verkaste naar de VS in 2010. En dat heeft ook een winkel in ons land, in Antwerpen. En dat is nogal een controversieel merk, omdat die... Ja, ze hebben alle klassieke problemen die er gepaard gaan met fast fashion. Zoals...
Misschien moeten we fast fashion even kaderen. Ah, ja. Wat is fast fashion nu eigenlijk precies?
Fast fashion is spotgoedkope mode die in sweatshops omstandigheden gemaakt wordt. Mm-hmm. Veelal in slechte kwaliteit, overgeproduceerd en extreem onduurzaam.
Ja, en echt onder slechte omstandigheden.
Ja, switch-up omstandigheden.
Ja, voilà. Nu, ik heb je onderbroken. Je begon er net over, die fast fashion en die Brandy Melville krijgt daar veel mee te maken. Over die controverse gaan we het zeker zo meteen nog even hebben. Maar ja, Florence, jij als lid van die Brandy Melville-generatie, wat maakt Brandy Melville zo populair bij jonge vrouwen? Want het gaat vooral over jonge vrouwen die daar gaan shoppen.
Ja, het zijn heel simpele stuks die altijd heel trendy zijn. Je ziet er ook heel veel dingen over voorbij komen op Instagram en op TikTok. Het is ook niet heel duur. Dus dat maakt ook dat je als 14, 15-jarige daar zonder enige problemen gemakkelijk kledingstukken kan kopen die je eigenlijk altijd kan dragen.
Ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling, heb ik begrepen. De mensen achter Brandy Melville, die zijn er ook wel mee bezig om die specifieke trends door te trekken, hè?
Dat klopt. Ze noemen het zelf Malibu Teen Aesthetic. Maar dat zit hem voornamelijk in de snit, de materialen, de kleuren. Maar zoals in de documentaire Brandy Melville en The Cult of Fast Fashion wordt gedemonstreerd. Dus er gebeurt het wel regelmatig dat ze ontwerpen van jonge designers of andere merken gewoon rippen. Wat overigens eigenlijk ook een gangbare fast fashion praktijk is.
Ja, ja, je zegt het, ja, die Malibu-style, waaraan kunnen we dat herkennen? Wat is er zo populair aan? Wat typeert dat concreet?
Ja, veelal korte topjes, korte rokjes, shortjes, heel speelse patronen, kinderlijke patronen soms een beetje, kanten, details, echt dingen waar je als tienermeisje helemaal gek op bent.
Ik zou het omschrijven als zo tiener die naar het strand gaat, maar niet surft.
Ja, ja, ja. Dat is ook wel iets wat we in de foto's ook zien op de website.
Een beetje fragiel, een beetje bleek.
Mm, ja.
Maar wel beachy.
Ja, niet per se sportief, maar toch de vibe ervan.
Ja, ik vind dat altijd heel mooie kleren. En ik zie dat altijd op TikTok en dat is altijd zo in de mode. En die gaan heel goed mee. En dat is zoals in Amerika. En dat vind ik wel heel leuk. Dus ja.
Gewoon voor, ik denk gewoon voor de basic dingen. Ja, dat is het eigenlijk wel gewoon, ja.
Ja, ik wilde gewoon weten wat de trend was.
Ja, je bent er zelf vroeger ook gaan shoppen, Florence. Ja, ja. Wat was de aantrekkingskracht bij jou?
Dat was bij mij ook. Voornamelijk omdat heel mijn vriendinnengroep, wij gingen daar met z'n allen winkelen. Ik vond het altijd mooie, simpele stuks. Ja, vooral de prijs speelde een grote rol in het feit van ik ga daar winkelen, want het is niet heel duur. En ook het aanbod, ze hebben kledij, ze hebben handtassen, pyjama's, juwelen. Dus, ja.
Alles wat een meisje zich maar kan wensen.
Ja, het is echt de hemel op aarde voor tienermeisjes.
Ja. Arthur, jij hebt er nog nooit van gehoord, hè, van het merk, voor je erover begon te schrijven?
Nee, inderdaad. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. Want dat is het genre merk dat in midden jaren 2000, rond 2010, die eigenlijk groot zijn geworden op wat dat je native influencer marketing zou kunnen noemen. Dus eigenlijk een merk dat heel weinig reclame maakt, maar dat wel groot is geworden dankzij hele specifieke gebruikerslagen op Instagram zijnde. Tienermeisjes.
Hebben jullie gehoord van de documentaire Brandy Helville? Hebben jullie daar iets over gehoord?
Nee, niks.
En jij?
Nee.
Ja, ik heb het zien passeren, maar ik heb het nog niet gezien. Misschien ga ik dat later wel eens zien, maar ik weet het nog niet goed.
Ja, dat heb ik wel voorbij zien komen.
En je ziet het dan voorbij komen en toch ga je daar winkelen. Verandert dat jouw beeld van die winkel of niet echt?
Nou, je hebt gewoon meerdere winkels waar je ook slechte dingen over hoort. Dus dan denk je ook van, ja, H&M is ook gewoon echt ziek slecht. Dus ja.
En bij jou?
Ja, hetzelfde. Wij zitten op modeopleiding. Daar kom je eigenlijk wel achter dat elke winkel is eigenlijk super slecht.
Ik schrik wel even. Ik wist niet dat het er zo aan toe ging.
Oei. Ik wist dat dus nog niet. Ik vind dat wel een beetje heftig. Want ik had dat niet door dat dat echt zo heftig daar was. Maar ik verschiet daar wel van een beetje.
Ja, die documentaire. Arthur, jij bent er eens naar gaan kijken wat er allemaal mis was met Brandy Melville. Ja, over die fast fashion hebben we het al eens gehad, maar er zijn heel wat problemen mee. Hè?
Niet alleen fast fashion eigenlijk. Wat mij het meeste verwonderde was, als je naar die documentaire kijkt, en ik ga direct uitleggen waarom, maar mijn eerste reflex was, en ook hier op de redactie, was zo van, tja, zijn we daar niet voorbij? Pikken we dat als consument nog? En wat we niet meer horen te pikken zijn, is marketing met alleen maar witte, slanke, jonge meisjes die blond zijn. Dus een heel, heel, heel eng ideaalbeeld van wat schoonheid is. Ze hebben daar geen maten, er is maar één maat. Aanvankelijk was die hun slogan ook one size fits all, maar de facto was dat een small of een extra small.
Voilà.
En hebben ze daar veranderd
one naar size, maar een heel kleine maat. Voilà. Het is echt voor heel slanke vrouwen bedoeld.
Dat ook. Dan heb je nog een toxische baas die racistische memes naar al zijn store manager stuurt, zijn personeel uitbuit.
Heel veel dingen die er mis zijn.
Dingen waarvan we dachten, eigenlijk letterlijk de cultuur die de ondergang van Abercrombie & Fitch heeft geluid. Maar we zijn x aantal jaar verder en dat heeft gewoon al die tijd rustig onder de radar kunnen bestaan. Dat is eigenlijk hetgeen dat mij het hardste verwonderd heeft.
Ja. Laat ons eventjes een beetje dieper ingaan op wat de problemen concreet zijn. Je hebt er al een paar dingen uitgehaald, bijvoorbeeld die one size. Nu, Florence, jij bent er ooit gaan solliciteren, hè, bij Brandy Melville.
Ja,
je hebt het eigenhandig meegemaakt. Kan je daar eens over vertellen? Hoe ging dat dan precies?
Er hing aan de deur een papier waarop stond dat je kan solliciteren door een mail te sturen. Dus ik heb dat dan gedaan. En dan stond er ook de vraag bij om een full body image, dus een foto van gewoon je hele lichaam te sturen. En ook een link naar je Instagram-account.
Oké.
Ja.
En je hebt dat dan gedaan?
Ik heb dat toen gedaan zonder daar mij te veel vragen bij te stellen.
En hoe voelde jij je daarbij?
Ik voelde mij in zekere zin vereerd dat ik bij Brandy kon gaan werken en dat ik in aanmerking kwam. Want ik kreeg toen ook wel een aantal maanden later een reactie van we vinden je profiel wel interessant. Je mocht een proefdag komen draaien, die duurt 2 uur. Maar ik ben daar toen niet meer op ingegaan, omdat ik tegen de tijd dat dan die reactie kwam van Brandy, had ik voor mezelf al de keuze gemaakt van ik wil daar eigenlijk niks meer mee te maken hebben.
En waarom niet?
Heel het one size fits all, dat was wel iets waar ik persoonlijk heel veel tegen ben gekant, want alles wat er nu naar buiten is gekomen met die documentaire, daar wist ik toen ook totaal nog niks van. Het is vooral het feit dat ze heel exclusief wil zijn door zo beperkte maten maar aan te bieden, dat ik mezelf daar wel gewoon van heb willen distancieren.
Ja, dat kwam ook wel voor in de documentaire, dat de meisjes die daar werken ook wel heel specifieke types zijn. Hè?
Inderdaad, die werden zo echt gecast om de Brandy Melville vibe uit te stralen. En ze moesten zich er ook naar gedragen en naar kleden. En dus ook voornamelijk in die kleren passen.
Ja, als in wit. slank.
Wit, slank, blond haar. Als er mensen van kleur werden aangenomen, werden die uitgerangeerd naar het magazijn.
Oh my god.
In de documentaire wordt ook uitgelegd hoe dat de baas, de CEO Stefan Marsan, stiekem meekeek over de bewakingscamera's en dan store managers een WhatsAppje stuurde, zo van look van X of Y, werkster, sta mij niet aan, ontslaan, AUB.
Nu, we hebben het vooral over het beeld erachter gehad, maar wat met de kwaliteit van de kleren? Hoe zit het daarmee? Want ja, er wordt geclaimd dat die kleren worden gemaakt in Italië. En dat is ook wel zo.
Dat klopt, maar Made in Italy komt in allerlei gradaties.
Oké, vertel.
Alles van Brandy Melville wordt gemaakt in Prato. Dat is een Italiaans textielstadje. Mm-hmm. Met een geschiedenis van hele mooie stoffen te weven. Mm-hmm. En ook luxe kledij te maken. Maar de afgelopen jaren zijn er ook regelrechte sweatshops geopend. Met mensen die in heel twijfelachtige omstandigheden kleren aan de lopende band maken. Dus eigenlijk de facto de sweatshops die wij... Denk je dat dat alleen in derde wereldlanden bestaat? Ja. Die bestaan ook gewoon op Europese
bodem. Dat kan wel gewoon zomaar, dat dat hier op Europese bodem gebeurt.
Je ziet in die documentaire hoe de burgemeester van Prato en de lokale politie hun best doen om daar tegenop te treden. Maar als ze er één zo'n bedrijfje controleren en verzegelen, ontstaat er een andere sweatshop.
Ja, nu die naïviteit die daar een beetje bij komt kijken, ja, die blijkt toch precies wel nog altijd te bestaan onder de jongeren. Hoe zie jij dat, Florence? Hoe zie jij het bij je vriendinnen of bij je leeftijdsgenoten?
Ja, ik ken nog wel heel veel mensen die bij fast fashion ketens gaan shoppen, zoals H&M en Zara en Primark en dergelijke. Maar dat is omdat met een studentenloontje kan je ook niet natuurlijk de beste kwaliteit en de duurste kledij veroorloven. Mm-hmm. Daarboven denk ik ook dat er best veel mensen zijn die zich ondertussen ook al gerealiseerd hebben van oké, ik kan wel veel geld uitgeven aan bepaalde kleren, maar dat is nog altijd geen garantie dat dat niet in een sweatshop of in slechte omstandigheden gemaakt is.
Ja. Ja. En hoe sta jij daar tegenover? Wat doe jij daarmee?
Ja, ik heb sinds de documentaire wel voor mezelf de beslissing gemaakt om geen nieuwe kleren meer te kopen. Mm-hmm. Enkel meer tweedehands kleren te kopen.
Waarom denk jij dat de generatie achter klimaatactivisten, inclusiviteit, body positivity, nog steeds meegaat in die fast fashion?
Enerzijds sowieso vanuit een economisch perspectief.
Ja, maar
zo weinig mogelijk geld.
Is dat puur om het geld, denk je?
Ik denk dat dat ook wel vanuit een soort van individualisme voorkomt. Van, het is niet mijn probleem. Het maakt mij niet zoveel uit. En dan ook uit dat onderzoek dat in Arthur zijn artikel werd besproken. Dat zijn toch ook wel cijfers waar ik persoonlijk wel van ben geschrokken.
Ja, wat voor onderzoek was dat?
Dat is een internationaal onderzoek, onder andere geleid door een Belgische professor, die heet professor emeritus Patrick de Pelsmaker in consumentengedrag, over de waarden van Gen Z en Gen Alpha en wat dat ze verwachten van merken. Dat was een groot internationaal onderzoek. En de verrassende conclusie daaruit is van de stereotype ultra-progressieve eco-warrior die wij denken dat iedereen die lid is van Gen Z is.
Die het meest
dat
in het beeld komen natuurlijk.
Dat klopt helemaal niet.
Okay.
Dat ultra-progressieve stereotype geldt voor als je Gen Z en Gen Alpha bij elkaar telt, zeker in zaken hun attitudes naar merken en consumentengoederen, komt dat niet boven de 20%. En minstens even grote groep, aldus professor De Pelsmaker, geeft werkelijk geen ruk om die progressieve waarden die, zoals je er net zei, duurzaamheid, inclusiviteit en equity.
Ja, dat is ook iets wat jij wel merkt. Hè? Meisjes die gewoon dat niet erg vinden dat er maar één maat is en dat zij daar wel in passen.
Ja, ik heb tijdens mijn reportage toch ook wel inderdaad gemerkt dat er meisjes zijn die het voor zichzelf geen enkel probleem vinden en daarom toekoer geen probleem vinden. Mm-hmm. Dat het one size is.
Ja, ik vind het voor mezelf heerlijk, want ik hoef niet te graven tussen al die maten. Maar ik snap wel hoe mensen beledigd kunnen worden. Want je weet heel snel als iets te kort is, dat je niet even of te klein, te strak. Dan heb je niet heel veel opties.
Had jij dat vroeger ook, toen je er ging shoppen? Of in mindere mate?
Ik was vroeger... ik voelde mij een beetje superieur. omdat ik het idee had van, oh, dit is one size, ik pas hierin. Fantastisch, want ik ben vrij mager, dus er waren dan andere winkels waar ik niet in alle kleren paste, gewoon omdat ik te mager was. En dan het feit dat ik bij Brandy er wel in paste, en dan hoorde dat er andere mensen niet in pasten, gaf mij toch echt wel het gevoel van, ik ben hier beter dan al de rest. Ik ben daar helemaal uitgegroeid, gelukkig. Mm-hmm. En vandaar dat ik sindsdien echt wel zoiets heb van, ik moet nooit meer bij Brandy Melville zijn.
Ja. Nee. Wat denk jij dat in de toekomst zal geven? Denk jij dat er nog steeds, want Arthur heeft hier die cijfers aangehaald, die toch wel een beetje chockerend zijn, vind ik. Denk jij dat die jongeren dat gaan blijven doen?
Ja, daar heb ik niet meteen een antwoord op. Nee, dat vind ik heel moeilijk.
Ik denk, als dat waardeonderzoek dat we daarnet hebben aangehaald, één ding illustreert, is dat generatiedenken eigenlijk niet opgaat. Dat elke generatie altijd qua waarden zeer divers is. En zoals je professor De Pijlsmaker ook aanhaalde, je hebt maar een klein stukje van de markt nodig om goed je brood te verdienen. Want in 2023 was Brandy Melville nog goed voor een wereldwijde omzet van 90 miljoen euro.
Jesus Christ. Die kunnen gewoon lekker hun ding blijven doen. Dankjewel, Arthur, om hier te zijn. En jou ook, Florence, om dat hier even te komen toelichten.
Dankjewel.
En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert.
Dag Saar. Hoe is het met de beentjes?
Die doen pijn, want ik heb gelijk naar zot 16 kilometer gelopen over de ring rond Antwerpen.
Waarom toch meedoen aan die 10 miles? Hoeveel waren jullie?
40.000. Ja. Dus het was niet zo raar dat ik daar aan meedeed. Goed. Bert, je hebt nieuws over het klimaatrapport van vorig jaar.
Ja, inderdaad. Dat is een klimaatrapport van de klimaatdienst Copernicus, mm-hmm. Europese klimaatdienst. Nu, en dat is altijd een beetje pijnlijk om zoiets te lezen. Ja. Als je kijkt naar 2023 in Europa, verschrikkelijk. Hè? Ja, alle records zijn weer gebroken. Een van de vier natste jaren ooit in Europa. Een beetje afhankelijk van de cijfers, het warmste of het tweede warmste jaar ooit in Europa.
Ja, dat heb ik gevoeld.
Ja, inderdaad. Ja, dan denk je van, er zijn wel heel veel natte dagen geweest, maar ook heel veel hete dagen. Ja. Grootste bosbrand ooit in Europa, in Griekenland bijvoorbeeld.
Allemaal slecht nieuws eigenlijk.
Allemaal slecht nieuws, ja. En je kan je wel zeggen van, dat is niet leuk om te lezen, maar er is wel duidelijk echt een gigantisch probleem.
Ja. Is er ook nog iets positief aan dat rapport, of heb je niks positiefs te vertellen?
Er is één lichtpuntje, waardoor je kan zeggen van we zijn toch op de betere weg. Er is 43% van de elektriciteitsproductie in Europa is al hernieuwbaar.
Okay.
Dus op dat vlak doen we het wel beter dan vorige jaren. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel.
Duidelijk wel. Dan gaan we over naar het voetbal, want in de play-offs was het een beetje een cruciaal weekend, hè? Praat me even bij.
Ja, het was 1. Genk-Anderlecht en dan 2. Union Club Brugge. Genk-Anderlecht is nummer 4 tegen nummer 1. Mm-hmm. Union Club Brugge is de nummer 2 tegen nummer 3. Mm-hmm. En Genk en Brugge hebben gewonnen. Waardoor nu de situatie ontstaat dat plots weer iedereen kampioen kan worden.
Oké, spannend.
Alle vier die ploegen kunnen nog altijd kampioen worden. Met dank ook aan zo echt wel een zeer vreemde goal van Club Brugge.
Ik heb er iets over gehoord. Ja, ja. Janko kwam het vertellen op Leo Nostalgie vanmorgen.
Ja, dus de keeper van Union trapt uit en trapt tegen een speler van Club Brugge, tegen Vetlesen, en tegen zijn been. En die bal die dwarrelt zo de goal binnen. Mm-hmm. En zo in het tafelvoetbal noemen ze dat een veloken.
Een veloken,
dat is zo als keeper tegen een aanvaller. Ja, en dat was dus een veloken. Maar heel de discussie van, telt die goal nu of niet? Stond die speler te dicht? Maar ja, is gewoon, hij telt.
Dus.
Ja, en daardoor komt Club Brugge weer helemaal in de titels.
Wordt helemaal spannend dus. En voor het regionieuws gaan we naar de pannen, naar Tsjetsje. Wat heb je daarover te vertellen?
Ja, daar heeft Joke de Keirel brons gehaald op het EK Meeuwenschreeuwen.
Het Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen. Mm-hmm. Wat is jouw beste meeuwenimitatie, Bert?
Oh, dat stond niet in script.
Nee, dat weet ik. Maar ik vraag het toch.
Ik zal er nog eens op oefenen. In elk geval, Joke de Keirel blijkt een zeer goede meeuwenimitator. Want je krijgt naast punten voor het geluid ook punten voor het gedrag. En zij heeft...
Punten voor het gedrag?
Ja, hoe zie je eruit als meeuw dan? En zij had een heel pluimenpak. Ze zag er ook nogal sexy uit, want haar slogan was Make Seagulls Sexy Again.
Wauw. Mm-hmm. Oké, proficiat Joke dan.
Ja. Ze heeft wel niet gewonnen. De titel gaat naar een Portugese wetenschapper.
Ah, het was niet eens een Belg?
Nee.
Oh, jammer.
Nee. Ja, het was het Europese kampioenschap, is haar.
Ja, dat is waar. Volgende keer manier om aan mee te doen, hè Bert?
Ja, ik ga een beetje trainen.
Ik wacht
nog
altijd op je meebeschrijving. Dankjewel om dat hier even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.